Dit is een politieke podcast van AT5, Het Parool en De Telegraaf.
Elke keer tekent D66 bij het linkse kruisje. Het zijn
Bent
mooie
u met
verhalen.
Me aan het flirten nu?
Ja, kijk, dit is echt zo'n typische stadhuisdebat, hè? Zullen we het laatste deel van dit debat iets minder door elkaar praten? Het is voor de kijker ook heel erg fijn. Welkom bij Politiek aan Amstel, jouw podcast over de Amsterdamse politiek. Elke week bespreek ik Nicolai Brendon van AT5 samen met...
David Hulkema van Het Parool.
En Marijn Schrijver van De Telegraaf.
De bubbel van de Stopra. Marijn, David, van harte welkom. Fijn dat jullie er wederom zijn. De campagne.
Begonnen.
Echt begonnen, hè, nu wel. Toch? Dat kunnen we wel zeggen, David.
Het AT5-debat donderdag, waar we het zo meteen over gaan hebben... dat was wel toch wel echt de aftrap.
Ja, het vuur zat erin.
De lijst goed gepresenteerd.
Goed geleid. Nee. Oké, dankjewel. Ik neem het compliment maar gewoon aan.
Well done.
We gaan het vooral zo meteen over de lijsttrekkers verder hebben.
Je hebt meteen een jasje uitgedaan, zie ik.
Ja, daar wil jij het even over hebben, hè?
Nou ja, ik heb me helemaal speciaal voor jullie een jasje aangedaan. Want veel commentaar erop. En zit jij in je houthakkers en jij in je trui.
Ja, wijzen mooie naar trui uit Parijs.
Ziet er mooi uit.
Van Lafayette. Ja, ik bedoelde in de raad moet je representatief zijn.
Dat is de volgende stap. Ja.
Goed, zoals elke week gaan we gewoon beginnen met wat ons opviel verder. Want natuurlijk dat debat gaan we zo meteen uitgebreid bespreken, voorbeschouwen. Omdat die natuurlijk zaterdag uitgezonden wordt bij AT5. Maar David, wat viel jou deze week op?
Ja, ik was maandag naar een boekpresentatie van Soufiane Embarki, de PvdA-leider en ook wethouder. Maar jij bent een goeie. Dat gaat over zijn leven eigenlijk en zijn politieke idealen. En dat heeft hij geschreven naar aanleiding van de Maccabi-rellen. En toen, 5 dagen later, schreef hij een LinkedIn-bericht. Want Dick Schoof had gezegd dat er een integratieprobleem was. En toen zei hij, nou, dan ben ik maar onderdeel van het. Dan ben ik trots om dat integratieprobleem te zijn. En naar aanleiding daarvan heeft hij een boek geschreven. Ik heb het met plezier gelezen, kan ik wel zeggen. Het is ook gewoon een politiek pamflet. En je ziet ook duidelijk dat er dingen in zitten. Die zijn niet heel kritisch. Dat is allemaal. Het is natuurlijk alles wat goed uitkomt, dat staat erin. En tegelijkertijd heb ik er ook van genoten.
Hij ontkent wel dat dit een bewuste strategie is richting de campagne. De toevalligheid van samenloop van omstandigheden is dat dit boek er is.
Klopt, ja. Dat was met Marjolein Moorman in 2022. Die schreef ook een boek, Rood in Wassenaar. En die deed precies hetzelfde. Dus het is ook een bekende PvdA-strategie. Wat ik leuk was bij de boekpresentatie, zag je toch ook een hele mooie mix van mensen. Zijn eigen familie was er, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn vader. Aan wie zijn ouders het boek overdroeg. Maar Job Cohen was er ook, die deed ook nog een speech. En Marcouch was er helemaal uit Arnhem. De burgemeester van Arnhem was helemaal afgereisd.
Om nu alvast even te lobbyen voordat de burgemeester...
Ja, over 2 jaar zal er mogelijk een nieuwe burgemeester gekozen moeten worden.
Maar staan er leuke dingen in? Ik heb nog niet helemaal gelezen, maar hij heeft een nachtje in de cel gezeten. Staat er in onder andere...
Ja, heel veel was al bekend voor ons. Ik denk dat hij heeft al een paar grote interviews gegeven de afgelopen jaren. Zat er iets nieuws in? Ja, dat zijn kinderen naar de weekendschool gaan en dat hij uitlegt waarom dat eigenlijk heel normaal is, vond ik opvallend, maar ook niet heel vreemd. Dat hij al duidelijk voorstander was van de GroenLinks-fusie nu al. Dat stond erin.
En best kritisch op sommige dingen binnen de gemeente. Dat ze die stroperig gaan. Hè? Hij mist de slagvaardigheid bij de stad soms.
Ja, dat hij uit zijn eigen netwerk vaker dingen terughoort dan vanuit zijn ambtenaren. En dat daar echt wel iets moet veranderen. Dus dat was open en kritisch. En dat hij... ik heb hem geïnterviewd. En volgens mij zou hij het nog heel erg leuk vinden om ooit algemeen directeur van Ajax te worden. Dat ging wel toch ook veel over voetbal.
David heeft hem geïnterviewd. Wow. Marijn, wat viel jou op deze week?
Er was een brandbrief, maar niet zomaar een brandbrief. Vorige week, afgelopen weekend, David had dat al als eerst opgeschreven op parool.nl, kwam er een brandbrief van een aantal linkse partijen. Het initiatief kwam van GroenLinks en Partij voor de Dieren. Alleen die brandbrief kent zijn oorsprong in 2024. Toen spraken de leden van GroenLinks zich uit voor een stembusakkoord met andere linkse partijen, dus anders dan de PvdA nog. Of misschien zelfs elkaar vasthouden bij de collegeonderhandelingen. Nou, het is een brandbrief geworden, maar toch zaten de elementen in van toch vergaande samenwerking. En dan hebben we het over GroenLinks, PvdA, Denk, SP en zelfs dus Partij voor de Dieren, maar ook Bijeen en De Vonk waren benaderd. Bijeen die kon niet op tijd reageren, De Vonk wilde niet meedoen. Volt wilde ook niet meedoen, D66 ook niet. Maar ik heb toen nog even Zita Pels, de lijsttrekker van GroenLinks, gebeld en zegt van, nou, is dit nou ook een klein beetje toch een soort van voorkeur voor samenwerking met radicaal links bijna in plaats van D66? Maar zij ziet op zich ook wel die samenwerking zitten. Ze zegt, ik heb meer overeenkomsten met Bijeen dan met D66.
Ja. Dat klopt op inhoud, klopt dat natuurlijk ook?
Nou ja, ja op sommige punten wel, op sommige punten niet, denk ik.
Mevrouw Pels wil natuurlijk gewoon vooral heel erg links afslaan in de stad. Maar gisteren hier in het debat vroeg ik aan het einde van de laatste ronde over het woondebat, waar we het zo meteen over gaan hebben, ook aan haar natuurlijk van hoe kijkt ze nou tegen dat die linkse samenwerking aan? En toen was het opeens, ja, het kan ook met de oppositie.
Nou, dat vond ik eigenlijk wel een interessant moment. Dus dan ga je bijna naar een Haagse constellatie in de zin van je gaat meerderheden zoeken. En dat betekent dat je inderdaad afspraken gaat maken binnen, buiten het college om dingen voor elkaar te krijgen.
Ja, dus dat je zegt van, we zitten misschien weer met D66 in de coalitie, maar er is duidelijke meerderheid voor deze maatregel, een hele linkse maatregel. Ja. Dus die gaan we nemen, bijvoorbeeld richting Israël, om maar iets te noemen.
Ja, ik zat eerder te denken aan vergroening, maar dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen.
Ja, ze zijn toch meer bezig met Israël dan met vergroening. Nee, flauw.
Overigens, in deze zelfcorrigerende mechanisme.
Maar ik vond het wel interessant, want daarmee heb je toch... Kijk, heel lang hebben we gedacht... De huidige coalitie van GroenLinks, PvdA en D66 gaat gewoon door. Eventueel met de vierde partij erbij. Dat kan de Partij voor de Dieren zijn. Of nee, Volt was heel lang in beeld als dan vierde partij daarvoor. Met de huidige peilingen is dat minder zeker. Dus er wordt nu gekeken VVD, Partij voor de Dieren. Maar nu door Pels, door die brandbrief en wat zij daarover zegt, is er toch echt iets te kiezen. En daardoor krijg je denk ik ook een soort keuze tussen eigenlijk GroenLinks en D66.
En opvallend, jij noemt denk niet hier bij de mogelijke keuzes. Wel dat ze hebben meegetekend, naar mijn idee. Niet naar mijn idee, ze hebben meegetekend. Dat is natuurlijk ook best wel serieuze partij hiervoor, voor de mogelijke coalitie. Gisteren ook in het debat, Zita Pels was er vrij positief over. Ik zag het programma, daar gaan we niet uitgebreid, heel uitgebreid. Soms gaan we nog iets over zeggen. Maar dat sluit best goed aan bij de PvdA en GroenLinks.
Ja, ze zijn wel heel erg voor de auto.
Ja, maar dat valt te overbruggen. D66 was dat ook ooit en VVD ooit.
Ze zijn nog wel fietsbruggen, toch, hier in de stad?
En de afgelopen 4 jaar zijn ze toch wel op LHBTI-thema's...
Staat nu in een programma zelfs, hè? Dat ze daar niet mag gebeuren. Dat die niet gediscrimineerd mogen worden en dat ze daar moeten...
Nee, ze zijn nooit voor discriminatie geweest van LHBTI. Nee, maar hebben er ook moeite mee met Paarse Vrijdagen op school.
Maar dat is nu... Volgens mij zijn al die hobbels vrij te overzien.
Maar Gaan heeft natuurlijk met het Tweede Kamerverkiezingsprogramma van niet de afgelopen verkiezing, maar daarvoor toen meegeschreven aan het landelijke verkiezingsprogramma. Daar stond natuurlijk die hele ongemakkelijke afbeelding in over inderdaad wat jij zegt over de Paarse Vrijdag, dat veel te veel vanuit school dan wordt opgelegd dat jongeren dat zouden moeten en dat ouders daar aanstoot aan nemen. Je ziet nu inderdaad wel gaan in de debatten als het over discriminatiebeleid gaat, dat hij vaak ook wel de eerste spreker is en ook echt wel heel erg opkomt voor de LHBTI-gemeenschap. Daar is wel echt ik wil niet zeggen een draai gemaakt in zijn denken, maar wel een draai in zijn hoe die erover spreekt.
Precies, nee, absoluut.
In het debat.
En ik begreep ook van GroenLinks. Kijk, GroenLinks, Rutger Grootwassink heeft denk ik ooit uitgesloten in 2018. Dat Zita Pels staat er echt anders in. Die zegt niet bij voorbaat nu al...
Sterker nog, ze zegt ik heb
daarom,
wel interesse.
Ja. Daarom. En het heeft wel te maken met Cher Gaan, de lijsttrekker, die daarin zich heel progressief opstelt, toch wel. Het is de vraag natuurlijk of de hele beweging van Denk daar ook in mee kan gaan. En daar zal denk ik het grootste euvel zitten, mochten ze wel of niet aan de tafel zitten voor een eventuele coalitie.
En er was ook nog echte linkse samenwerking, nog concreter deze week, namelijk SP bijeen en de Vonk slaan de handen in één. Die hadden een bijeenkomst deze week, daar was ik en jouw collega Tim Wagenmakers ook. Zij gaan op 2 punten gezamenlijk optrekken, namelijk gratis openbaar vervoer voor alle Amsterdammers en een gemeentelijk woonbedrijf. Dus dat de gemeente de volledige regie in handen neemt over de woningbouw in de stad. En toen was er een persmoment waarbij de 3 lijsttrekkers waren. En het is toch wel opvallend, want ik voel nog eens nog oud zeer. Want de Vonk is een afsplitsing van Bijeen. En bij de Vonk is inmiddels ook weer een afsplitsing van de SP aangesloten. Maar ze zeggen nu toch van ja, ook al is dit strategisch misschien niet slim met oog op de zetels per partij. We vinden dit belangrijk. We willen die verandering. We trekken samen op. Dat vond ik wel een mooi moment. Je ziet vaak bij revolutionaire bewegingen dat ze uiteindelijk vooral bezig zijn elkaar de tent uit te vechten. Nou, in dit geval niet. Ik vond wel, er was een klein zaaltje. Er waren niet heel veel mensen. Maar er was al een microfoon waar ze inspraken. Ja. Nee, die microfoon deed het niet. En toch bleven ze in die microfoon praten om te laten zien wie aan het woord was. Lief. Het had echt iets ouderwets links, zaaltje. Het was ook in zo'n heel bekend op de Weteringcircuit.
Het is wel zo tot nu toe dat links wel de aandacht weet op de eisen, hè? In Amsterdam. Dus eerst die brief vorige week, nu deze campagne stunt, durf ik wel te zeggen.
Ja, en we gaan zo wel over jij in 20 praten. Dus
daarom,
bij hen is het ook gelukt.
Ook gelukt. En je hebt natuurlijk veel meer linkse partijen.
Goed, David. Ruime voldoende voor Hester van Buren.
Ja, ik zat toch even te denken... Hoe
de wethouder
Kevin,
Financiën.
Ja, hoe zal Kevin Kreuger van Jaar 21 dit hebben gelezen? Want die zegt natuurlijk vaak over wethouder Hester van Buren... is ze nog wel in control over de financiën? En de VVD kan er ook wel wat van. Maar er was een onderzoek naar de financiën van Amsterdam... en op 1 tot 10 kreeg de gemeente Amsterdam gewoon... ondanks een schuld van 10 miljard uit mijn hoofd... kreeg de 9,5. En dat is niet zomaar een onderzoek... want in het verleden is Amsterdam ook wel eens slechter beoordeeld. En het is nu volgens mij de tweede keer op rij... dat ze echt een ruime en een 9,5 is echt een dikke voldoende, hè?
Dat is goed, ja. Die krijg je niet zomaar, denk ik.
En deze campagne zag ik al een paar keer in verkiezingsprogramma's... Dat ze zeggen, ja, de gemeente Amsterdam, het linkse Amsterdam... kan niet goed met geld omgaan, niet goed met de financiën.
Nee, dat hele VVD-punt is bij deze weg,
nou ja,
voor de campagne.
Als je dit onderzoek gaat afzeiken, of als je daar tegenin gaat... dan kan je afvragen hoeveel je punt waard is. Het is natuurlijk heel makkelijk nu voor... en Barkje deed het gisteren al even in het debat... dat het heel gezond is, de financiën. Ik zag het Halsman natuurlijk alweer op LinkedIn delen.
Ja, dat is ook wel dat ik denk
en
van...
En Instagram en noem maar op.
Als burgemeester dit dan deed, dat vind ik ook een beetje...
Het is, welke kant gaat ze hiermee op? Wil zij nu meer de financiën? Wil ze het daarover gaan hebben? Maar
ze gaat over de ambtenaren. Dit wordt een superburgemeester straks. In het staartje van haar burgemeesterschap.
Ja.
Goed, David.
Dat ziekteverzuim is ook 9,5. Maar goed, maar ook nog wel... Kijk, de kritiek op Van Buren is niet... Kijk, dat er genoeg ambtenaren zijn... die financiële huishouding op orde kunnen houden. Dat geloof ik wel. De vraag is bij haar wel nog steeds van... Zit ze er bovenop? Dat is een beetje de vraag. Want die ambtenarij die zal best zijn werk doen. Maar op het moment dat iets niet goed gaat, zoals AFIS, dat is een factureringssysteem, heeft zij dan voldoende kracht? Gaat zij dan echt die organisatie in? En nou ja, dat is dus.
Daar ben ik
het niet
eens.
Gebeurd.
Ik ben vaak negatief over Hester van Buren geweest. In de zin van op zulke zaken, in deze podcast ook. Maar ik wil haar wel echt de credit geven. In 2022 toen waren er zorgelijke. Er waren zorgen over die financiën, dat ze niet inzichtelijk waren. De Rekenkamer is met een rapport gekomen dat het beter wordt. Nu dit rapport, dat het goed inzichtelijk is. Daar heeft ze gewoon echt goede stappen in genomen. En die credits verdient ze ook.
Een 9,5. David, een datacenter in het westelijk havengebied van Microsoft.
Ja, dat kwam even... Kijk, dat er een datacentrum kwam, was wel bekend.
Ja, ik heb in 2022 al een reportage gemaakt... daar dat die drie kolossale gebouwen daar zouden komen.
Ja.
Met de vormgever toen ook helemaal op die plek zo neergezet. En ze waren dus letterlijk zichtbaar in de artist impressions van AT5.
Nou, kijk, en NRC pakte er groots mee uit. Maar dit besluit was in 2016 genomen, volgens mij. Maar Microsoft was wel nieuw, dat wist we niet. En de gemeente Amsterdam zit natuurlijk heel erg zich te verzetten tegen het Amerikaanse softwarebedrijf. We moeten juist Europees. Elisabeth Eimker hoorde ik van GroenLinks, hoorde ik maandag nog op de Radio 1 hier een heel debat over voeren. Dat het anders moet. Alexander Scholtes komt volgende maand met een brief om zich eigenlijk te ontworstelen of alles naar Europa te halen, naar Nederland te halen.
Zie je al, zweten daar in Amerika. Alexander Scholtes komt met een brief.
Maar ja, het is wel serieus, Nicolai. Want hij heeft nu ook, naar buiten gebracht dat hij helemaal niet blij is met deze ontwikkeling. Dat Microsoft daar komt.
Nee, maar je staat gewoon met lege handen.
En het grote probleem is natuurlijk voor Amsterdam... Als je het kan stoppen... Ja, 30.000 woningen kunnen daardoor wel aanstromen. Hè?
Maar je kan het niet meer stoppen. Deze vergunning is al verleend bijna 10 jaar geleden.
Ja.
Er is nu een datacenter stop.
Allerlei juristen op gaan zitten toch om dit proberen te bekijken. Wat kunnen we nog doen?
Maar je moet ook een betrouwbare overheid zijn. Toch? Als je een vergunning verleend hebt, dan moet je je daaraan houden. Los van als je het misschien in de huidige situatie... onwenselijk vindt.
Maar iedereen is hier heel kritisch op. Hè? Zelfs de Oram, Kees Noorman, de ondernemers in de haven. Jullie hadden een hoogleraar van de TU Delft erover. Terwijl ik denk, hij staat pal naast de redactie van de Telegraaf. Er komt, komt die hyperscale, zoals het heet. Wij hebben net de drukkerij daar gesloten. Die stond daar ook. Nou, de drukkerij die sluit. En er komt een datacenter. Ik vind het ook een soort van teken van de tijd. Ik vond het ook een soort mooie symboliek. Maar blijkbaar is het heel vervelend.
Al dat geld gaat natuurlijk uiteindelijk naar Amerika. Nederland verdient er relatief heel weinig aan.
Microsoft huurt toch dat datacenter?
Ja,
het gaat natuurlijk om heel weinig banen.
Precies.
Wat dat oplevert. Wie zijn
nodig?
Nou gisteren hier uiteindelijk aan tafel bij het debat? Ja, het is eigenlijk niet zo goed dat ik het niet meer weet. Maar gooi anders ook je telefoon maar uit het raam.
Dat zijn Daan Wijnands van de VVD.
Ja, want we zitten allemaal aan Amerikaanse data.
Maar
vast.
Als jij die omwenteling wil maken om los te komen van die Amerikaanse data-wenteling, dan moet je natuurlijk niet Microsoft in de stad hebben. En overigens is dit een groot probleem, want provincie Noord-Holland gaat hierover. En je hebt ook het eerder in de Wieringermeer in de regio Noord-Holland gezien, West-Friesland, dat Microsoft daar maar zomaar kwam. kwam. En die houden niet heel erg van de regels en doen gewoon.
Over de provincie gesproken. Johan Dessing, lid van de Provinciale Staten en fractievoorzitter van de Eerste Kamer van Forum voor Democratie, wordt de nieuwe lijsttrekker van de Amsterdamse lijst met de verkiezingen in maart. Ik wist dit al eventjes, want wij hebben natuurlijk dit debat moeten organiseren wat we hier gisteren hebben opgenomen. En ik zat de afgelopen weken bij Forum op de lijn dat ik zei van ja, wie moet ik uitnodigen? Wie komt er? Wat is jullie programma? Dat is voor mij fijn om te weten, voor de redactie van AT5 fijn om te weten, maar ook voor degene die het debat moeten voeren. Met wie voer je het debat? Want dat zegt natuurlijk wat over de accenten. En wat is jullie programma? Nou goed, dat wilden ze toen gelukkig met mij off the record delen. En gisteren is hij dus naar buiten gekomen. En ja, dan maken wij het nu ook maar gewoon bekend. Johan Dessing.
Broer van.
De broer van.
Ja, dat vind ik dan altijd wel. Dat ik denk van, je bent meer dan dat toch?
Ja, maar Floortje heeft ook zelf naar buiten gebracht dat ze met
gaat hij naar ook Floortje Dessing, ja.
Daarom.
Omdat zij natuurlijk een vrij uitgesproken progressief links boegbeeld is in Nederland.
Oh ja?
Toch? Ja.
Is dat zo?
Volgens mij wel. BNNVARA.
Ik weet niet. Ik heb er nog nooit over politiek horen praten.
Nee, ik heb het hier net ook weer 10 jaar geleden is. Maar zij was wel iemand die heel erg bezig was met groen en klimaat. Volgens mij
met al die reizen.
Om te compenseren. Maar op de Haarlemmerdijk had zij toen op een gegeven moment. Ik heb er wel eens een broek gekocht. Volgens mij was dat van haar. Waar je dan van die Fairtrade dingen had.
Ja. Ik kan in de luisterdata van onze podcast altijd zien dat er dan 1 luisteraar in een best wel gek gebied is. En dat wisselt dan elke week. En ik denk toch aan een Floortje Dessing.
Of de broer dus.
Of de broer. Goed, David, wat nog verder?
Ja, ik was gisteren aanwezig, donderdagavond aanwezig bij de VVD-campagne aftrap. Dat was in de Panama, Club Panama. En welke belletjes gaan bij jullie dan rinkelen?
Club Panama.
2018 stond Rutger Groot-Wassink daar met gebalde vuist.
Dat was dat moment.
De historische verkiezingswinst van GroenLinks te vieren. En Daan Wijnands, de nieuwe partijleider van de VVD, lijsttrekker, die kon daar natuurlijk ook niet los van komen. Die begon daar ook mee over zijn speech. Dat er niks terecht is gekomen van het linkse beleid 8 jaar lang. Het was leuk. Erik van den Burg was er. Dylan Jezikus was er. Het was,
Met haar
hond was er. En ook beveiliging zag ik daar. Dat blijft natuurlijk heel verdrietig allemaal. Maar Erik van den Burg opvallend open. Terwijl we het opnemen, vandaag wordt het regeerakkoord wordt bekendgemaakt. Ik denk dat hij te horen heeft gekregen dat hij geen ministerpost krijgt of staatssecretarispost. Want hij was opvallend open. Hij zei over Dylan Jezikus, ik was helemaal geen voorstander dat je GroenLinks en PvdA dat je daar zo tegen ging verzetten toen we op 12 zetels stonden. Hij sprak ook wel zijn onvrede nog een keer uit over het hele schoofkabinet, dat hij er zich ook niet in kon vinden. Dan geef ik graag het jou het woord. Maar hij zei ook, als je eenmaal die belofte maakt aan de kiezer, dat je niet met GroenLinks PvdA gaat, dan moet je je ook daaraan houden.
Nou, dat heeft ze gedaan.
Dat heeft ze gedaan. Kijk,
ik vind Erik van den Burg, zeg maar, in de tijd dat ik hier verslaggever ben geworden bij AT5, was hij toen nog in het staartje van zijn wethouderschap. En ik snap dat heel veel mensen hem, zeg maar, bijna knuffelen, omdat het gewoon echt een fijne vent is. Even los van de inhoud wat je daarvan vindt. Maar hij heeft de laatste jaren zo vaak in interviews zijn morele bezwaren tegen het kabinet Schoof geuit, dat ik denk van op een gegeven moment ben je er gewoon wel onderdeel van. Want je hebt een optie om gewoon te vertrekken. Als je vindt dat het beleid dat uitgevoerd wordt, waar je dan ook gewoon jouw vingerafdruk op zitten, tegen alle normen en waarden ingaat die jij hebt, als Erik van den Burg zijn in dit geval dan. Ja, ik weet niet, het is toch een klein beetje daarmee vind ik van zijn voetstuk gevallen. En er werd wel eens gezegd van, wordt dan Erik van den Burg ooit nog burgemeester van Amsterdam? Ja, ik denk dat dat echt schier onmogelijk is.
Dat was nooit een optie.
Als het al ooit een optie was geweest, dan is het omdat hij in de Kamer heeft gezeten terwijl kabinet Schoof daar zat met een Marjolein Faber als minister van Asiel. Ja, dat is niet meer te doen in deze stad. Al die kansen die er misschien ooit nog op een kleine fractie waren, dat als een VVD ooit wat groter zou worden hier in de stad. Ja, nee, dat is gedaan.
Burgemeester, hè, dat was zijn grote droom. Maar dat gaat niet meer lukken.
Dat hebben we gesloopt bij deze in de podcast. Goed, zullen we naar de plan van de week gaan?
Ja. Plan van de week.
Ja, 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 want we gaan de komende weken tot de verkiezingen van 18 maart gewoon nog vaker, ook al zijn alle programma's op die van Forum voor Democratie al bekend, toch wat vaker wat dieper in de programma's duiken. Omdat we het ook wel belangrijk vinden om aan u als luisteraar te vertellen wat daar nou in staat. En soms zijn het wat opvallende plannen waarvan je denkt, zijn ze realistisch? En soms proberen we ook gewoon echt even een profiel te schetsen van de partij waar ze op bepaalde thema's naartoe willen. Deze week hebben wij de eer aan Ja21 en Denk. Laten we nou maar gewoon bij Ja21 beginnen, want die kwamen deze week met hun programma. Sietse Rijpkema. Hey.
Niet Sietske met een K.
Niet Sietske met een K.
Dat is een leuke grap voor mensen die het debat al gezien hebben.
Ja, ja, ik sprak Sietske zat naast mij en ik noemde hem Sietske. En toen hypercorrigeerde hij mij. En toen sloeg het debat dood. Nee, nee, het ging goed daarna. In hun programma staan allerlei plannen. Maar toch wel de meest opvallende. En dat doen ze natuurlijk ook omdat ze gewoon even de aandacht willen. En dan krijgen ze bij deze... Ze willen de Stopra slopen. Iets wat wij al heel lang proberen als journalisten. Gaan zij gewoon doen.
Ja, het is serieus. Ja, ze willen daar woningen bouwen. Hè, voor een beetje luxe segment uiteindelijk.
Ja, want er zit een parkeergarage onder.
Ja. En dan moet het stadhuis moeten aan de randen van de stad komen. Ik dacht, waar was het ook weer wat ze wilden?
Zij wilden de ambtenaren in Buiten de Ring.
Buiten de Ring.
En het gemeenteraadgedeelte moet dan in het Paleis op de Dam. Dus het Paleis op de Dam wordt dan niet weer een stadhuis, maar gewoon een dubbelfunctie.
Ja, ik vroeg al aan Jan Marijn toen het uitkwam. Heb jij dit? Heb jij meegeschreven bij Ja21? En dat is niet omdat jij bij de Telegraaf zit of dat iets rechts te maken heeft. Maar jij bent al langer groot voorstander van het feit dat het bestuur terug moet naar Paleis op de Dam.
Nou ja, ik heb altijd gezegd dat is een mooi cadeau voor 750 jaar Amsterdam. Kijk, dat Paleis op de Dam is gewoon nu de zoveelste toeristische attractie. Er komen eigenlijk alleen maar buitenlandse toeristen. Afgelopen jaar kwamen er heel veel Nederlandse toeristen vanwege het jubileumjaar, speciale exposities. En heel groot deels ook gewoon schoolklassen die moeten.
Ja.
Maar het is gebouwd als een democratische plek. Een plek van ontmoeting. Althans, zo democratisch waren die regenten niet. Maar nu ook niet. Hè? maar dus je kan het hart van de stad weer een publieke functie geven. In plaats van dat je zegt, dit is voor toeristen. Dus waarom zou je het niet doen?
Rob Jetten heb je vorige week hierover geïnterviewd.
Ja,
die zei toch dat het niet zo snel ging gebeuren.
Nee, volgens mij Diederik Boomsma wil dat heel graag ook.
Maar die heet in de Tweede Kamer. Want de oud-raad zit in Amsterdam nu namens...
NEC,
versluit alle partijen. die heeft er ook nog niet echt werk van gemaakt. Dat,
nee, dat is wel zonde. Maar ik heb ook wel eens een artikel gemaakt. Ik heb er best wel over geschreven op een gegeven moment ook. In het buitenland doen ze dit wel. Want ze zeggen altijd, het is te duur. Maar in Antwerpen en alle Duitse steden hebben ze nog een raadhuis. Weet je wel? Die stadhuizen, dat is de trots van al die steden. En die zeggen van, ja, we geven rondleidingen. We doen af en toe zaalverhuur. Dat kan gewoon.
Maar dit gaat gewoon niet gebeuren. Want de raadzaal is net voor een paar miljoen verbouwd. Dat gaat in maart open. Je ziet de contouren als je naar buiten kijkt. Zie je al of die nieuwe raadzaal daar steeds meer echt een gezicht krijgen. Ja, ik twijfel wel eens over een overstap. Ik blijf wel altijd in Amsterdam. Want wordt dat een prachtige zaal met allure en geschiedenis. Geweldig.
Nou ja, en dat is het grootste argument voor de Stopera. Het is de plek van het allereerste homohuwelijk ooit ter wereld. Dus het is ook heilige grond in die zin.
Ik wil toch Ja21 een klein beetje tegemoetkomen. Want ze zijn als gemeente is wel bezig met een nieuw gebouw. Hè. Ze gaan een nieuw gebouw maken voor ambtenaren. Dus dat komt ergens in de stad.
Ja, dus ik ben aan het meedenken.
Ja, dus ze willen ze hebben nu heel veel kleine locaties in de stad waar ambtenaren zitten. En dat moet allemaal op den duur verdwijnen. En dat moet één grote locatie worden. En het is nog onduidelijk waar dat gaat zijn. En hoe dat eruit gaat zien. Maar dat moet super modern worden. Ja, inderdaad.
Maar ik vind dat die ambtenaren wel een mooie werkplek verdienen. Want je wilt toch ook goede ambtenaren hebben. In Amsterdam. Je wil niet meer, maar je wil wel goede ambtenaren hebben. En dan moet je, net als hier bij AT5, nu een geweldige locatie. AT5 zat vroeger op een deprimerend bedrijventerrein in Slotervaart. Nou ja, dan werk je lekkerder. Dan willen meer mensen hier ook werken, denk ik. Dus je moet ook toch een fijne plek hebben.
Weet je, wat PvdA, dan ga ik toch nog heel even terug naar dat boek van Soufian Embarki. Die zegt...
Heeft hij hem gesigneerd voor je?
Nee, nog niet. Ik heb geen boek nog. Ik heb hem digitaal. Die zegt, ambtenaren moeten één keer per week of één keer in zoveel tijd gewoon tussen de mensen gaan. Ze moeten naar de mensen toe. Gaan ze daar misschien vrijwilligerswerk doen? Die ambtenaren moeten meer feeling krijgen met wat er in de stad gebeurt. En ik zie Nicolai fronsen van, wat is dit nou weer?
Ik vind dat zo'n dooddoener. Ja, sorry.
Nou ja.
Ze maar... zijn toch gewoon vaak ook Amsterdammer. Je beweegt toch in deze samenleving. Je consumeert cultuur. Je consumeert sporten. Je kinderen gaan naar school. Je bent onderdeel van de stad. Dan hoef je toch niet ook nog tijdens je werktijd ook nog even vrijwilligerswerk te gaan doen? Of ja, ik vind dat echt zo iets belachelijks. Ja, sorry.
Maar nog één ding. Ik vind het wel interessant over die Stopera. Of je, veel mensen vinden het een lelijk gebouw. Ik niet per se. Maar ja, voor je het weet is het weer een gemeentelijk monument. Een rijksmonument. Het is inderdaad nu kan je het nog slopen. Net als station Sloterdijk, weet je, dat lelijk gebouw. Maar voor je het weet zegt ze van ja, nee, het is de architectonische bepaalde stijl.
Ik denk als je dit gaat slopen, dat de VVD gaat zeggen een jaar de 20 daarna, dit is wel heel erg duur. Dit kunnen we helemaal niet permitteren. Ander voorstel, Denk, die wil heel graag dat sociale huurwoningen naar Amsterdammers gaan. En niet meer voor iedereen op de markt komen.
Vrijwel ook koopwoningen. Volgens mij willen ze een voorrangregeling, maar dan moet ik eigenlijk checken. Maar volgens mij willen ze gewoon heel veel voorrang voor Amsterdammers bij woningen.
En ik vond het toch een onderscheidend idee. Je hoort het. In Zuidoost gebeurt het al een beetje. Dat er woningen echt naar mensen uit Zuidoost moeten gaan. Om die wijken ook. Ja, die mensen willen ook gewoon doorstromen. Maar het is vaak onbetaalbaar. Je zit in de hele woningmarkt. Gaan we het denk ik hierna over hebben. Ik vond het gewoon een interessant idee. En ik dacht, misschien valt hier wel wat voor te zeggen.
Ja, we gaan het inderdaad over het woningdebat hebben. Wat ik ingewikkeld vond ook bij het voorbereiden van het woningdebat. Denk is dan, het gaat dan vaak over percentages en hoeveel huizen je wil bouwen. En daar wil Denk dan geen uitspraken over doen. Ook niet in het debat toen ik hem daar op gewoon echt bevroeg. Van meneer Gaan, waar kan de Amsterdammer als we op u stemmen op rekenen? Ja, nee, we willen gewoon heel veel huizen bouwen. Dat is toch dat ik denk van ja, En misschien wel is dit een goed brug om gelijk dan maar even naar meneer...
Nou, één ding nog over dat Denkvoorstel. Ja? Nu we nog in dit blokje zitten. Dat hele partijprogramma van Denk staat vol met geen onderscheid tussen groepen mensen. Iedereen is gelijk. We moeten geen tegenstellingen, niet wij zij. Maar wel Amsterdammers eerst, eigen volk eerst met woningen.
Ja, dat is opvallend.
Ja.
Goed, het debat van gisteren. Gistermiddag hier opgenomen bij AT5. 12 lijsttrekkers waren...
Nerveuze gezichtjes.
Bij wie? Bij de presentator?
Nee, bij sommige lijsttrekkers.
Ja, je merkte toch wel dat het iedereen voelde volgens mij... dan vul ik het vanuit mijn rol in en dan maak ik het misschien groter dan het is... dat dit wel het moment was om echt die campagne... die nog 6 weken gaat duren dan, echt los gaat barsten. Dat toch wel voor het eerst echt die schijnwerpers op de lijsttrekkers staan... en dat ze zich nu toch wel echt wat scherper moeten gaan uitspreken... richting elkaar waar de verschillen liggen. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben...
Ik vond het een prima eerste debat. Ja. Ik vond dat er wel wat tegenstellingen duidelijk werden. Je zag in zijn algemeenheid, los om al inhoudelijk erop vooruit te lopen... dat D66 en PvdA GroenLinks duidelijk afstand van elkaar ook nemen in de verkiezingen. Wat ik net ook zei, volgens mij wordt het echt een beetje nu een soort van... wil je D60 midden, centrum links midden... of wil je echt heel links met Sita Pels en GroenLinks? Ik ben heel benieuwd hoe de PvdA zich daar uiteindelijk in gaat positioneren. Van kunnen zij zich, kan Mubarak zich straks nog onderscheiden tussen die twee powervrouwen? Maar nee, het was een goede start.
En je ziet natuurlijk wel hetzelfde patroon als in 2022... waarin de VVD ook duidelijk de aanval kiest op D66. Van ja, jullie hebben niet genoeg koopwoningen gebouwd. Daar gaan we het inhoudelijk nu ook weer over hebben. Maar dat, die tactiek is duidelijk ingezet. D66 is de boksbal voor allebei.
Ja. Dat alle ballen was op Van der Horst op een gegeven moment.
Nou ja,
zowel Daan Wijnands, die van de VVD, die kritisch was op de plannen. Maar ook Mubarak en Pels in het woondebat zeiden van ja. Misschien moeten we ook gewoon maar even een stukje gaan luisteren tussen de VVD.
Ja, heel even kort, want sommige mensen zullen dit luisteren na. Dit wordt zaterdagavond uitgezonden, het debat. Maar sommige mensen luisteren al op vrijdag en zaterdagochtend. Dus we gaan alleen we gaan niet alles weggeven al.
Nee, we gaan het alleen hebben over de laatste ronde het woondebat... waar de grote partijen hier aan tafel zaten. Dus dat was VVD, D66, GroenLinks, PvdA en Denk. Die waren aangeschoven bij dat laatste debat. Inderdaad, de hele uitzending is zaterdag vanaf 8:15 op onze zender te zien... dan ook online.
Ik schrijf ook een stukje op het parool.nl.
En jij ook op de Telegraaf?
Ja, ik weet nog niet wat voor landelijke mensen... denk toch dat een beetje in die partijvoorkeuren zitten... ik moet even kijken of ik nog een stukje maak.
Ik vind het wel dat het waard is. Maar goed, dat bespreken we wel buiten de microfoon om. Laten we even kijken naar een fragment luisteren... van Daan Wijnands van de VVD en Melanie van der Horst... die in dat woondebat toch wel de verschillen tussen de partijen bespreken.
En wat ik D66 echt verwijt... is dat zij in hun verkiezingsprogramma ook de afgelopen 8 jaar... heel veel mooie woorden spreken elke keer over koopwoningen... meer koopwoningen bouwen, maar ze leveren helemaal niet. Het enige wat er wordt gebouwd zijn huurwoningen... kleine flats en studentenflats. Over studentenflats hebben we ook nodig, maar heel veel kleine appartementen. En ik hoor nu ook weer van de partijleider van D66 mooie woorden over koopwoningen. Maar het gaat niet gebeuren met de grote D66. Het gaat alleen gebeuren met de grote VVD. Wij gaan het gewoon doen, meer en sneller bouwen.
D66 kiest heel duidelijk voor gewoon veel bouwen. En dat kunnen we doen door iets meer koopwoningen ook te bouwen. Zodat de betaalbare woningen ook van de grond krijgen. Wij gaan ervoor zorgen dat projecten door kunnen gebouwd worden. Waardoor we meer sociale woningen gaan bouwen dan wat er de afgelopen tijd gebouwd is.
Maar dit is nou het
probleem, meer koopwoningen.
D66 kiest helemaal niet. Want je zegt van alles maar een beetje er wat erbij. En dan ben ik eigenlijk, vind ik eigenlijk het verhaal van GroenLinks eerlijker. Die zegt, we gaan gewoon alleen maar sociale huur bouwen. Dan maak je die wel een keuze. Maar D66 zegt, we gaan allemaal een klein beetje rommelen in de marge. Nee, er is echt een fundamentele wijziging nodig van het woningmarktbeleid in Amsterdam. We moeten veel meer koopwoningen bouwen. Daar is behoefte aan. Daar hebben mensen echt op te gaan wachten. En zeggen hier een klein beetje meer. En die percentage staren van D66, echt zonde. De afgelopen jaren hebben jullie gewoon niet geleverd. Dat moet echt beter.
Ja, opvallend, hè? Want wat Van der Horst doet is natuurlijk zeggen, ja, wij bieden eigenlijk het hoogste aantal woningen in het verkiezingsprogramma, 9000. En dan zegt ze, ja, dan maakt die percentage eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Want onder de streep krijg je altijd meer sociale huur dan die andere partij biedt. Want PvdA, GroenLinks gaat voor 5000. En ja, als je daar 40% van sociaal bouwt, dan is het minder dan uiteindelijk wat Van der Horst biedt met die 9000 totaal. En als je daar dan 30% van neemt. Het is wel interessant, want op de lange termijn met die 9000 woningen en de percentageverdelingen van D66, 30 sociaal, gaat de stad natuurlijk wel veranderen. Het beeld.
Uiteindelijk wel, ja, procentueel wel. Dit is natuurlijk het verhaal dat de huidige wethouder Stefan Wijnberg van D66 ook al langer voert. Dat er op netto meer sociale huurwoningen bij zijn gekomen, maar de verhoudingen veranderen natuurlijk wel.
Ja, het ging waar ik ook heel erg probeerde op te letten in het debat is van, ja, wil Van der Horst eigenlijk wel echt een andere afslag nemen met de coalitievorming? Weet je, wat zit er in het hoofd?
Wat denk je, wat is je conclusie?
Ik weet het gewoon nog echt niet. En ik vind wel, ik denk dat dat wel echt een belangrijke vraag gaat zijn voor de komende weken. Dat daar toch wel. En ik snap wel, je wil niet formeren voor de uitslag en zo. Maar denkt ze anders over de koers die de stad in moet gaan? Ja, dat is denk ik wel belangrijk.
Heel duidelijk werd, is dat. Horen ze ook bij een ander fragment, dus ik wil niet te veel vooruit lopen. Maar het gaat haar ook om hoe groot is D66 in een volgend college. Want ze waren nu inderdaad de derde partij. Dus ze hadden het minste te zeggen in het coalitieakkoord. Er is ook wel een beetje bij het linkse kruisje getekend, heb ik het idee. Dus hoe groter D60 is, dan kun je in dezelfde samenstelling kun je wel meer van je eigen beleid. Dus alleen al die percentages loslaten zou kunnen met dezelfde partijen, maar met D60 als grootste. Hoe groter D60 is, hoe meer beleid je kan beïnvloeden.
Ja, maar aan de andere kant kun je ook altijd zeggen, de grootste partij moet uiteindelijk resultaat leveren. Dus de partijen die daarbij aansluiten kunnen veel binnenhalen. Omdat je uiteindelijk als grootste partij wel moet leveren. Want je kunt niet uitstappen. De kleinere partijen eronder kunnen natuurlijk zeggen, nou, dan doen we het niet.
Nee, maar het maakt, stel je voor, deze coalitie kan gewoon door en gaat door. Dan maakt het natuurlijk wel enorm uit wie de grootste is en met hoeveel verschil.
Ja, nee.
Zeker op dit thema, juist op dit thema.
Even 2022, je zegt, ze hebben bij het linkse kruisje af en toe getekend. Deels wel mee eens. Tegelijkertijd, Renier van Danzig wilde woningbouw krijgen. Die kreeg woningbouw, waar de facto D66 woningbouw uiteindelijk maar kreeg. Zijn vertrek hebben we al vaker besproken, verdrietig. Die verantwoordelijkheid mogen ze natuurlijk ook wel nemen na 4 jaar. Embarki maakt een lelijke opmerking.
Dan moeten we even naar
luisteren. Laten we heel even naar een fragment luisteren.
Daar vind ik ook iets van.
Ja, die overgaat van een fragment tussen Daan Wijnands en Melanie van der Horst nogmaals. Waarin Melanie van der Horst zegt tegen Daan Wijnands, bent u nou met mij aan het flirten? En daarna gaat het over een wat lelijke opmerking van de heer Mabarki over D66.
Het gaat erom dat wij, als wij de grootste worden, dan zullen wij plannen gaan presenteren waardoor de woning
verder opgang komt. Maar ga je dan met hun verder? Want daar ga je dus niet meer redden, hè? Want elke keer tekent D66 bij het linkse kruisje. Het zijn
bent
mooie
u met
verhalen.
Me aan het flirten nu?
Het zijn mooie verhalen over koopwoningen.
D60 mocht zelfs de bouwwethouder leveren. Dus ik weet niet of het aan ons ligt, maar u had gewoon de sleutels in handen en het is niet gelukt inderdaad.
Volgens mij hebben wij, dit is wel heel frappant.
Nee, ik hoor u het.
Ik vind hem heel leuk geprobeerd. Ja. Maar als dit zou betekenen dat de bouwwethouder in de volgende periode van D66 mag zijn en dan blind staren op de percentages per project, want dat is natuurlijk waar het elke keer op mis is gelopen.
Ja, Marijn, de opmerking van Mbarki over D66 levert de bouwwethouder. Feitelijk klopt die.
Nou, maar het is wel een heel lelijke, goedkope aanval. Want kijk, D66 voert natuurlijk ook gewoon GroenLinks-PvdA-beleid uit in zijn college. Ik bedoel, de knip in de Weesperstraat was voor Melanie van Horst ook niet een persoonlijk punt. Dat was ook een GroenLinks-voorstel.
Maar dat zei zij ook in het debat, hè? Dat was niet mijn voorstel.
Nee, maar dus in dit geval... je kan ook zeggen, Renier van Danzig, die probeerde woningen te bouwen. Terwijl PvdA GroenLinks constant de vastgoedsector wegzette als graaiende huisjesmelkers in diezelfde periode. Hoe moeilijk maak je dan je eigen wethouder? Tegelijkertijd, als PvdA het zo belangrijk had gevonden, ze waren de grootste partij, dan hadden zij gewoon die portefeuille moeten claimen wonen. En dan hadden ze gewoon een nieuwe chef of een nieuwe Wieboud naar voren moeten schuiven. Maar blijkbaar hebben ze die niet. Blijkbaar kan de PvdA het ook niet. En dan om nu dan Van Danzig, die zich, hij is er niet aanwezig, hij kan zichzelf niet verdedigen. En ik vond het echt lelijk. En ik wel een goedkope gekke aanval.
Ben ik het met je eens. Ik vond wel later in het debat, zei hij ook nog een keer, het is juist Renier van Danzig geweest die heeft gezegd 5000 woningen zouden we moeten doen in zijn afscheidsinterview. Dat vond ik wel politiek slim.
Dat is een terecht punt.
Want daarin zette hij eigenlijk het D66-programma waarin ze 9000 woningen per jaar willen bouwen, dat nooit gelukt is. En ook heel zwak van Melanie van der Horst dat ze zei in 2022 hebben 8200 woningen gebouwd. Dat was dan ook de verdienste van de SP-wethouder daarvoor. Vond ik een hele slimme aanval op D66. Want die 9000... Ik vraag me af of dat haalbaar is.
Nou ja, sowieso die hele aantallen. Kijk, het ging heel veel over aantallen. En dan gaat het niet eens. Volgens mij is het woord hoogbouw niet gevallen. Van wil je wel een stad? Wil je wel 3 nieuwe Belmers bouwen in Amsterdam? Maar wat ik bijvoorbeeld ook niet heb gehoord. Misschien dacht het aan mij, want ik zat een beetje achter in de zaal. Doorstroming. Is dat woord überhaupt gevallen? Nee. Want ik bedoel, als jij de constant blijft bouwen voor starters. Kijk, je blijft hoe meer starters naar Amsterdam komen, hoe meer gezinswoningen je op termijn tekort komt. Want die mensen gaan hier als singles naartoe. Die ontmoeten iemand, krijgen kinderen. En dan willen ze. Ja, bedoel, je moet dus veel meer bouwen voor ouderen misschien. En dat er doorstroming komt ook.
In principe, impliciet is natuurlijk continu gesuggereerd door de VVD. Die continu zei, we moeten voor gezinnen gaan bouwen. Dat is natuurlijk impliciet de doorstroming die je daarmee creëert.
Nou ja, misschien inderdaad. Maar wat Wijnands volgens mij niet heeft gezegd is dat een dure woning, daardoor komt een andere woning vrij. Want daar gaat iemand verhuizen en dan krijg je weer doorstroming. En ik vond het in die zin, door het zo op aantallen te gooien, dat hele debat, en daar deden alle partijen aan mee, er zat weinig visie in. Het ging heel
ik vond
het
overigens wel. Ik vond Mbarki in dit debat, woondebat, eigenlijk vrij sterk. Ook hoe hij toch de VVD meermaals vroeg: hoe gaan jullie dan woningen bouwen voor de agenten en voor de leraren en voor de zorgmedewerkers? Daar kwam niet een concreet antwoord op. Anderzijds vond ik ook van de VVD dat GroenLinks en PvdA geen antwoord gaven op de vraag: hoe gaan jullie überhaupt woningen bouwen als jullie alles sociaal willen?
Maar wat GroenLinks en PvdA altijd zeggen is van inderdaad, we moeten voor de leraar bouwen, we moeten voor de politieagent bouwen en voor de zorgmedewerker. Als je twee verdieners bent en in die sectoren werkt, heb je geen recht op een sociale huurwoning in Nederland. Punt. Je verdient dan gewoon te veel. Ja. Er wordt een beeld geschetst alsof die mensen dus heel weinig verdienen. Nou, ik kan u vertellen, ik werk deels in het onderwijs. Je hebt geen recht op een sociale huurwoning.
Nee joh, onderwijzers verdienen prima.
Dus zeg maar, dat beeld wordt dus geschetst.
Ze werken gewoon heel vaak deeltijd. Ja, dan verdien je wat minder. Maar zeker als ze gewoon een relatie hebben, kinderen krijgen, dan gaan ze de stad uit. Dus je moet veel meer daarop inzetten. En jij zegt dat Mbarki, dus je hem wel goed vond. Ja, ik vond hem echt niet zo onderscheidend. Ik vond hem een beetje flats.
Nee, ik vond het juist veel.
Ik vond heel veel. Ik vond bijvoorbeeld Tovik Dibi, die vond ik...
Leuk om terug te zien, hè? Leuk om Tovik Dibi was echt
die
oude debater.
En humor aan het debat. Ik vond Havelaar scherp, Rogier Havelaar van het CDA scherp.
Dibi maakte de beste grap van het debat.
Over het plassen?
Over het plassen. Ja, u moet gewoon gaan kijken. Dan moet je kijken. Zaterdagavond 7:15.
Maar bijvoorbeeld, Mbarki, ik wil niet alle spoilers geven van de eerdere puntjes, maar op een gegeven moment zegt hij iets over het I-criterium. Ik vind dat echt een rare draai van het PvdA. Is dat nieuw?
Dit is al langer.
Dat zijn nu voor...
Hij is al langer sowieso persoonlijk voorstander, maar natuurlijk, hij zat ook in een coalitie.
En dan zeggen jullie broers van Volt, dan krijg je allemaal dealertjes erbij. En volgens mij is dat ook zo. Met mijn misdaadjournalist achtergrond. Ja.
Wat vind je van Juliette?
Dus ik vond dat zij begon sterk tegen Mbarki. Toen pakte Rogier Havelaar zelf de regie terug, het initiatief. Want op een gegeven moment wilde PvdA en Volt met elkaar debatteren. En toen kwam Havelaar ertussen. En toen kwam zij minder aan bod, had ik het idee. Zij deed ook maar aan één discussie mee. En Havelaar, die vond toch wel dat debat vervolgens domineren.
Die zat er heel scherp op, ja. Ik vond het echt oprecht. Ik was een beetje nerveus voor het feit van willen partijen nu al veel geven? Zo 6 weken campagne aan het begin. Ik vind echt, zonder één uitzondering, dat ze echt goed scherp waren met z'n allen. De ene was minder aanwezig dan de ander, dat is wel zo. Maar uiteindelijk wilden ze wel echt voor de stad laten zien waar ze voor staan en waar de verschillen tussen de partijen zitten. En oprecht, ik vond het ook een heel respectvol debat. En dat vind ik toch ook altijd wel fijn, omdat we je kijkt soms naar Den Haag en maakt je zorgen over dingen van, komt het hier in Amsterdam? En we zaten hier ook wel met uiterste aan tafel, inderdaad, een bijeen, een Forum voor Democratie, waarin ook partijen die hier aanwezig waren, als een GroenLinks, soms heftig over hebben kunnen uitspreken over een forum. Maar er werd gewoon respectvol gedebatteerd over de inhoud. En ik denk, als we die campagne zo blijven voeren met de partijen, dat het een leuke tijd kan worden.
Er zat ook een fel momentje in, toch, over de loopgraven?
Ja, de loopgraven, ja.
Hadden we ook een fragment van? Oh, die hebben we niet. Nou ja, dan moeten mensen maar gaan kijken. Of misschien hebben mensen het al gehoord als ze de podcast luisteren.
Een loopgravenclash inderdaad tussen Sita Pels en Melanie van der Horst.
Ja, en ik vind toch, als we het toch hebben over we hebben veel lijsttrekkers al genoemd. En ik vind van alle lijsttrekkers die er waren, Sita Pels van GroenLinks. Ja, die was on fire.
Ik ook.
Die zit op
een one-liner. Huizen zijn er voor mensen, niet voor huisjesmelkers.
Ja, en
dat is haar hele campagne tot nu toe. En
er zat ook iemand achter haar die zat met een shirt aan huisjesmelkers strepen doorheen, havermelk dan in het groen. En iedere keer als hij huisjesmelk zei, deed hij een gebaar. Dus ook voor de kijker.
Ging je zo doen met z'n hand?
Ja, nou goed, het is een podcast, we luisteren. Wat ben je nu aan het doen?
Ja, mijn vingers aan het klikken. Ja, hoe noem je dit?
Ja, ik weet
overigens,
niet.
Leuk voor de kijker, David is ook veel in beeld. In een jasje. Maar ik ben altijd benieuwd van wie is de winnaar van een debat? Of wie komt er goed uit de hoek? Nou, ik vond dus mijn Barkie. Jij vond mijn Barkie goed. Ik vond hem een beetje flats. Niet onderscheidend tussen die twee andere grote lijsttrekkers. Die echt iets te kiezen geven. Maar ik vond Pels, die zit volgens mij echt het meest aan campagnemodus. Die weet van er komen verkiezingen aan.
Wie zij is. Hè? Dat is het belangrijkste. Die kan lekker activistisch zijn, dat doet zij. Ik vond Daan Wijnands van de VVD ook goed overigens. Die twee waren voor mij duidelijk de staken er bovenuit.
Goed, de campagne is begonnen en daarmee ook een nieuwe vraag die wij ons vanaf nu elke week tot 18 maart gaan stellen.
Is dit de Game Changer?
Game Changer?
Ja, de Game Changer, want daar wordt natuurlijk altijd over gesproken in campagnetijd. Van er zijn van die momenten die de campagne bepalen, die mogelijk bepalen wie de winnaar wordt of wie heel hard gaat verliezen. En wij gaan elke week gewoon even tot 18 maart inzoomen op van die opvallende momenten. En duiden of dat in onze ogen de gamechanger is of helemaal niet.
Ja, ik heb het deze week ook in mijn column erover geschreven. Want één vandaag kwam met een peiling. Hè, dat het kabinet is geformeerd. Het regeerakkoord komt vandaag naar buiten. Daarover volgende week meer. Maar je ziet al dat de eerste kiezers die overgestapt zijn naar D66... terug willen naar andere partijen. En met name GroenLinks en PvdA. Die profiteren daarvan. Ja, en de vraag is een beetje, wie gaat de grootste worden in Amsterdam? Want wie krijgt daarmee de sleutels voor de coalitieonderhandelingen in handen? En heel lang dachten we natuurlijk GroenLinks of de PvdA. Toen kwam D66 met Rob Jetten, de positiviteit.
Ja, maar als je gewoon wat er uitlekt ook over het regeerakkoord, dan komt er gewoon een rechtskabinet met een progressieve premier.
Precies, en ik heb het al eerder gezegd in de podcast, jongens. Dit kan zomaar betekenen dat GroenLinks hiervan enorm gaat profiteren. Of misschien PvdA.
Ja, want op een gegeven moment kreeg je zelfs misschien wordt D66 wel groter dan GroenLinks en PvdA samen in Amsterdam. Ja. Maar wat er dus is gebeurd, wat er blijkt uit die peiling, het is nu op het niveau van de verkiezingen. Ja. Wat een vandaag zag, Verian, dat peilbureau, dat na de verkiezingen, was hun laatste peiling, dat er een bandwagon effect was. Dus dat er heel veel mensen die bij PvdA GroenLinks nog daarop hadden gestemd, daadwerkelijk dachten van, oh, dan had ik ook wel voor D66 kunnen gaan. En dat effect weer minder is. Dus dat heel veel mensen ook weer denken van, nah, toch maar niet.
Ja.
Nou ja, dat als die dynamiek toeneemt, want D66 heeft natuurlijk heel veel zelfvertrouwen, merk je al een paar maanden op de stoperen.
Maar als er toch inderdaad veel mensen ook straks het regeerakkoord gaan lezen en denken van, ik ben toch wel teleurgesteld. Ik had niet verwacht dat ik hierop had gestemd.
Ja.
Maar vooral hebben gestemd omdat ze Rob Jetten toch op een fijne manier campagne vonden voeren. Dat merkte ik ook wel in mijn omgeving. Je hoorde toch wel veel mensen die zeiden van, oh, dat optimisme van Rob Jetten, daar heb ik wel zin in na 2 jaar lang kabinet Schoof.
Nou, en daarom denk ik ook, ik ben benieuwd of dit doorzet, deze trend. Ja. Want nu gaan we ook premier Jette zien. Ja, want dat we hebben natuurlijk hij zat de hele tijd te vergaderen. Maar nu, nu gaan we onze eerste gay premier in actie zien.
Ja, dat wilde ik zeggen. We hebben nu deze rubriek, Game Changer. Ik denk dat de meeste game changers eigenlijk vanuit landelijk gaan komen. Wat daar allemaal gaat gebeuren en welke brokken wel of niet gaan vallen. Welke ministers gaan aangesteld worden en hebben iets op een kerfstok.
Ja, tegelijkertijd, zodra de gemiddelde Amsterdamse kiezer... Kijk, ik had even een gesprek met Sita Pels na afloop. Zij ziet GroenLinks echt als de partij die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. Mm-hmm. Terwijl ik zie in mijn omgeving, in mijn witte Juppenwijk, zie ik heel veel mensen, hoogopgeleide, welvarende mensen, GroenLinks stemmen als een soort bijna van aflaat. Ja. Ik kan het die OZB-verhoging nog wel een keertje als tweeverdiener trekken.
Ja, goed. Gaan we voorspellen?
We gaan voorspellen.
Dan moet ik op deze knop drukken.
De voorspelling.
Volgens mij is dat niet meer dan een aanname en een voorspelling. Voorspelling. Dus voorspelling. Dat weten we nu nog helemaal niet.
We gaan tot slot in deze podcast voorspellen. Ja?
Ja, nee, lijkt me een goed idee.
Ja, dan gaan wij bij Marijn beginnen volgens mij.
Misschien één uitslag eerst even, want de kosten van de
750
zijn bekend geworden. En dat is 58 miljoen euro voor een jaar feesten. Ze hadden er eigenlijk 775 van moeten maken. Maar niemand heeft een punt, want Marijn zat er wel het dichtst bij met 50 miljoen. Maar je zei richting de 50 miljoen. Dus dat is, ja. Helaas hebben wij als jury besloten, dat doen we niet. Geen punt voor jou.
Niemand een punt. Helaas. Goed, ja. Dan gaan we naar de nieuwe voorspelling, Marijn.
Ja, het is weer een veel te vroege voorspelling. Maar ik zie de laatste tijd bij de D66-bijeenkomsten vaak Boris Dietrich rondlopen. Ik heb toch Boris Dietrich, beste burgemeester die Amsterdam nooit gehad heeft. Maar toen dacht ik van, misschien kan hij informateur worden. En dat ga ik nu manifesteren. Dus ik voorspel dat Boris Dietrich informateur wordt voor het nieuwe college.
Oké, ik heb nog geen tegenvoorspelling.
Mag ik hier volgende week op terugkomen dat ik dan een voorspelling doe? Leuk.
Ja, en dan heb ik een voorspelling. Het regeerakkoord wordt elk moment gepresenteerd als wij dit opnemen. En ik dacht, hoe vaak gaat het woordje Amsterdam daarin voorkomen? We hebben natuurlijk een kabinet gehad dat vooral naar de regio wilde kijken. Nu hebben we natuurlijk wel een kabinet waarin Jesselgus zit, komt uit Amsterdam. D66 is toch een grote stedenpartij. Ik heb niet een aantal, had ik nog, maar ik ga nu voor 4.
Voor 4.
Mag ik zeggen het woord dat Schiphol vaker dan Amsterdam in het akkoord
ook
staat?
Ook leuk. Ja, dat denk ik sowieso. Het gaan
ja, dit is wel een hele makkelijke
vraag. Oké, dan 2 keer. Één keer.
Ik denk 0 keer.
0 keer? Oké. Okay.
Hey, en ik heb ook nog 1 voorspelling. Dat is dat ik denk dat Volt, en we gaan natuurlijk alle verkiezingen komen eraan, de peilingen, blablabla. Die hebben het wel zwaar. Ik denk dat ze nog wel, ze gaan vol studenten inzetten. Ik vind wel, Julie Broers, ze moeten even, je bent de tweede, er zijn maar 2 lijsttrekkers die nu de campagne voor de 2e keer doen, hè? Sher Gaan en Juliette Broersen. De rest is allemaal nieuwe lijsttrekker. Er moet wel wat meer pit in. Er moet wel even duidelijk, wat wordt het Volt-verhaal deze keer? Dus dat, net zoals Sietse Rijpkema was ook nog niet helemaal on fire in de eerste debat.
Ik vond wel dat hij het als nieuwkomer van 24 vond niet tenminste dat hij het goed
deed. Klopt. Ja. Ik vond Angelo Deels van SP ook een nieuwkomer. Echt nog sterker. Maar ik verwacht toch dat ze net 1 zetel hadden. Maar het was wel spannend voor ze, voor Volt.
Ja, dan gaan we af. 2. Ronde.
Oh. 2? Jij?
0?
0.
0? Ja, ik zet er 0 in. We gaan voor de volgers op ons Instagram-account een rondje Amstel publiceren. Want we hebben in de podcast daar geen ruimte meer voor. Ja. We hebben er wel eentje opgenomen aan het einde van het debat. Die zullen we gaan publiceren zondag. Exclusief voor de mensen
Instagram.
Op ons Instagram-account. Marijn, wat ga jij doen?
Nieuws over Thierry Baudet in het rondje Amstel.
Nieuws over Thierry Baudet. Marijn, wat ga jij doen dit weekend?
Weekenddienst
bij de Telegraaf. En jij?
Eten waarschijnlijk. Ik heb geen idee.
Ik moet ook nog even naar mijn agenda duiken. Ik moet in mijn agenda kijken. Tot volgende week.
Doei.